Goed, goedenavond, ik open de gemeenteraad. Puntje 1 is de goedkeuring van de notulen van vorige zitting. Dus daar waren geen opmerkingen, dus ik beschouw dit als eenparig goedgekeurd. Ja, nog even misschien, dus ik moet chef van Kortenberg verontschuldigen. Puntje 2 gaat over het rapportageverslag van het burgemeestersoverleg en... Carolien, je had daar een aantal vragen bij, dus je mag die eigenlijk direct stellen.
Dankjewel. Ik heb het verslag gelezen en ik vroeg me eigenlijk af, gewoon uit nieuwsgierigheid, op basis van welke overwegingen wij beslist hebben om deel te nemen aan de werkgroep Veiligheid en Samenwerking, omdat er ook wel wat werkgroepen bij stonden die ik denk ook hier voor deze gemeentelijk mobiliteit en economie stond er ook tussen, waar we ons dan niet op ingetekend. Dus dat was één van de vragen, en waarom net die twee? Ik zie ook dat dat verslag dateert van september vorig jaar, dus ik vroeg mij af wat dat de reden is dat dat verslag zo laat komt, terwijl er ondertussen al denk ik nieuwe vergaderingen zijn geweest. En ik stelde vast dat in de aanwezigheidslijst de burgemeester afwezig was. Ik denk dat dat in een van de voorgaande ook al zo was. En ik vroeg mij gewoon af, kunnen er in zulke gevallen, kan er dan een plaatsvervanger worden aangeduid? Dat kon ik niet terugvinden of dat dan mogelijk was.
Dank u wel, Caroline, voor de vraag. Eerst wil ik even zeggen dat het burgemeesteroverleg, dat geen officieel of orgaan is, dat eerder een informeel orgaan is. Hè. Dus dat is een initiatief dat genomen is destijds, dat vindt al geruime tijd plaats, maar dat is eerder een netwerkmoment onder burgemeesters dan een echte vergadering. Er worden ook geen beslissingen genomen in die vergadering, dus we hebben daar ook totaal geen beslissingsrecht. Wat is af en toe wel heel nuttig om elkaar af en toe eens te zien binnen het arrondissement dan en om van gedachten te wisselen. En de ene kan dan van de andere wel iets opsteken, maar niet altijd met 3 of 4 naast elkaar het warm water uitvinden. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Waarom veiligheid en samenwerking, sorry. We hebben dat onder elkaar hebben we dat wat afgesproken. We wilden de werkgroepen ook een klein beetje allemaal met ongeveer evenveel mensen bezetten. 2 per kleine gemeente is al meer dan genoeg. Ik heb lang getwijfeld tussen veiligheid en mobiliteit, maar ik heb dan geoordeeld dat mobiliteit iets is waar dat je toch nooit voor iedereen goed kan doen. Dus dat is een thema waar heel veel over gediscussieerd wordt, maar waar dat heel moeilijk is om echt knopen door te hakken. En veiligheid leek mij toch ook wel iets dat bijzonder belangrijk is. Vandaar dat ik daarvoor veiligheid gekozen heb. Samenwerking is iets dat mij zeer nauw aan het hart ligt. Ik vind dat we nog meer met de omliggende gemeenten zouden moeten kunnen samenwerken. Eerder dan direct te fusioneren vind ik dat samenwerken met de verschillende gemeenten bijzonder belangrijk is. En daar was ik vrij snel uit dat ik in die werkgroep wel aan betekenen. Hoe komt het dat het verslag nu pas geagendeerd is? Wel, er zijn maar een 4-tal vergaderingen per jaar. Het verslag van de vorige vergadering wordt altijd goedgekeurd. Hè? Dus op de volgende vergadering wordt het verslag van de vorige goedgekeurd, zoals dat hier het geval is. Maar daar zit dan automatisch al 3-4 maanden tussen. En dan neemt het heel wat tijd in beslag. Ik ken de reden daar niet van, vooraleer Interleuven de verslagen publiceert. Het verslag is, denk ik, begin deze maand of misschien eind vorige maand. Maar het zal dan toch wel in een van de laatste dagen van maart geweest zijn, gepubliceerd. En dan hebben we het onmiddellijk meegenomen om hier te agenderen ter kennisgeving. Was er nog? Ja, de vraag om een vervanger aan te duiden. Er is een uitdrukkelijke vraag om dat zo niet te doen of zo weinig mogelijk te doen. Mocht er nu in de agenda of op de agenda een aantal dingen geagendeerd zijn die bijzonder belangrijk zijn voor de gemeente en een burgemeester kan niet gaan Dan tolereren ze dat wel. Er zijn ook geen statuten die dat verbieden of geen wetgeving die dat verbiedt. Maar er wordt uitdrukkelijk gevraagd om zo weinig mogelijk met vervangingen te werken. Voor ons arrondissement, voor de gemeente Lübeck, is dat natuurlijk iets anders. Daar worden twee mensen uitgenodigd. Je zit daar met een zetelende burgemeester en een vervangende burgemeester of een waarnemend vervangend. Ja. Dus daar zijn er meerdere uitgenodigd. Maar voor de rest vragen zij uitdrukkelijk om zo weinig als mogelijk te laten vervangen. Voor Leuven en Tienen en Diest gebeurt dat wel eens meer, hè, omdat ja, er staat altijd wel iets op de agenda dat voor die steden van belang is. Maar voor ons is dat veel minder het geval en men vraagt om zo weinig mogelijk met vervangingen te werken. Ik denk dat ik daarmee op al uw vragen geantwoord heb, Caroline.
Oké, Caroline. Ja, dit was een kennisname, hè, dus je moet niet overgesteld worden. Oké, puntje 3 gaat over de algemene vergadering van het Vlaamse Woonanker. Ik geef het woord hier aan Mark.
Ja, maar er was een vraag van Wouter. Misschien mag hij die stellen en dan zal ik terug inpikken.
Ja, waar.
Ik was in de zekerheid dat in jouw uitleg het antwoord wel op mijn vraag ging komen. Er is inderdaad wat gedoe geweest in de pers de laatste jaren over die huisvestingsmaatschappijen. En ik dacht begrepen te hebben dat die net geografisch compacter zouden worden. En nu zie ik jou plotseling opduiken aan de andere kant van Brussel in bestuursraden. Dus enfin, kun je even wat context geven?
Oké, ik wil dat graag doen. Misschien eerst en vooral zeggen, er is inderdaad een totaalherschikking geweest van en ook een vermindering van het aantal woonmaatschappijen. Wij waren vroeger lid van Elk zijn Huis, samen met 8 andere gemeenten. We zijn nu lid van Woontrots, samen met 12 andere gemeenten. Dus er zijn 13 gemeenten die in het werkveld zitten van de nieuwe maatschappij Woontrots. Dat toont al aan, de gebieden van de nieuwe of de vernieuwde woonmaatschappij die vallen niet 100% samen met de werkingsgebieden zoals die er vroeger waren. En dus de vroegere huisvestingsmaatschappijen hadden uiteraard ook allemaal patrimonium. En in het kader van de geografische sanering, zal ik maar zeggen, is er gezegd geweest, kijk, in elke gemeente, ook in de onze, mag er maar 1 woonmaatschappij actief zijn. Vroeger was dat in een aantal gemeenten waar de verschillende maatschappijen actief. Bijvoorbeeld Providentia, maar ook hier Swal, Sociaal Wonen Arrondissement Leuven, ooit nog opvolger van de kleine landeigendom enzovoort. Dus er waren een aantal gemeenten waar meerdere huisvestingsmaatschappijen actief waren. Dat is veranderd met die nieuwe opdeling. Kan in een gemeente maar 1 woonmaatschappij actief zijn. Maar, en dan komt het. Die woonmaatschappijen, dat zijn eigenlijk vennootschappen. Dat zijn geen intercommunale, dat zijn vennootschappen die onderworpen zijn aan het vennootschapsrecht. En dan was de vraag, ik geef nu het voorbeeld van Woontrots, voormalig Elk zijn Huis, was ook actief in Steenokkerzeel. Steenokkerzeel zit niet meer in Woontrots. Nochtans zijn daar een aantal woningen die van Elk zijn Huis waren. En die we aan Steenokkerzeel, aan de nieuwe woonmaatschappij waar zij toe behoren, moeten overdragen. Via een splitsing van eigendom. Omgekeerd, en ik heb het dan even ook over puntje 4 en 5, Providentia. Providentia was actief in Overijse, zit nu bij Woontrots en moet ook aan ons een aantal woningen overdragen, net zoals het voormalige Elk zijn Huis Woontrots woningen moet overdragen aan de nieuwe omschrijving van Providentia. Het Vlaamse Woonanker was zeer actief in der tijd in Wezenbeek-Oppen. Er zijn meer dan 400 sociale woningen. Wezenbeek-Oppen behoort tot Woontrots. Wij hebben deze kant van de rand rond Brussel. En dus al die woningen die zijn ondertussen al zelfs overgedragen, de facto via de partiële splitsing die vorig jaar is doorgegaan. Wat is de reden nu waarom we dit moeten beslissen? De hamvraag was, hoe gaat dat nu gebeuren? De overdracht van dat patrimonium. En Vlaanderen was nogal beducht over de mogelijke financiële consequenties daarvan. En heeft op een bepaald moment vooropgesteld dat de regel is dat er overgedragen wordt tegen aandelen. Dus wij dragen in deze fase die woningen over en wij krijgen in ruil aandelen met de punten die je vandaag op de agenda vindt, respectievelijk bij het Vlaams Woonanker en bij Providentia. En die gemeenten die van die woonmaatschappijen, onder die woonmaatschappij, die zijn op hun beurt ook aandeelhouder geworden van Woontrots. En dus, er komt nog een tweede partiële splitsing aan in juni. Dat is allemaal voor hypergespecialiseerde juristen in het vennootschapsrecht. Ik moet af en toe passen als die mannen bezig zijn. Die zijn daar ook wel allemaal heel goed al van geworden, vind ik zelf. Maar wij moeten ons daarvoor laten bijstaan en ook door notarissen om heel die zaak op de juridisch correcte manier te regelen. Want dat gaat over patrimonium. En dat gaat over niet weinig patrimonium. Het gaat over honderden woningen die natuurlijk een bepaalde waarde hebben enzovoort. Indien wij hadden gezegd, we gaan die aan elkaar verkopen, dan gingen er situaties ontstaan waarbij nieuwe woonmaatschappijen absolute centen niet hadden om dat aan te kopen. Vandaar dat Vlaanderen gezegd heeft, je doet dat tegen aandelen. Maar dat heeft dus dit als gevolg. Maar als we een beetje verder in de toekomst kijken, als je de brief gelezen hebt die bij punt 5 hoort van Providentia, dan zult je zien dat men daar ook, wij vragen dat ook van Woontrots, ziet dan nu even uit tot 27, tot heel die zaak geregeld is, en dan is er geen enkel reden waarom wij aandelen zouden aanhouden in een andere woonmaatschappij. En dan gaat waarschijnlijk gaan alle gemeenten uittreden, hun aandelen ter beschikking stellen van die woonmaatschappij. Maar het is nu juridisch een tussenstap. Ik vond het nogal goed uitgelegd in die een brief van Providentia, maar ook bij dit punt zit er een mail van de directeur van Woontrots, waar eigenlijk een beetje hetzelfde toegelicht is van wat ik nu gezegd heb. En dus, nog eens herhalen, geografisch is er inderdaad, werken wij in 13 gemeenten, rand rond Brussel, dat is van Zaventem tot Hoelaart, zal ik maar zeggen. En daar hoort ook in het noorden Boortmeerwijk, Keerbergen, Herend, Kortenberg. Ik weet niet of dat voor iedereen zo voldoende duidelijk is met hetgeen dat op papier staat ook. Ja? Dus we gaan een aantal plichtplegingen moeten vervullen in het kader van die splitsingen en dus de algemene vergaderingen waar alle aandeelhouders te koer worden uitgenodigd. Wij dus ook. En dat betekent dat we dus mensen moeten aanduiden. Dus in het ontwerp dat jullie gekregen hebben, stond opgenomen dat het college voorstelt om mijzelf als schepen van wonen aan te duiden als effectieve en burgemeester als plaatsvervanger. Dat zijn ook de aanduidingen die er voor Woontrots gebeurd zijn, raad van bestuur en algemeen vergadering. Maar er was de vraag van Caroline of dat alleen schepen kunnen zijn. Nee. Vandaar dat er omwille van die vraag wij de plaatsvervanger hier blanco hebben gelaten en de vraag stellen aan de vergadering wie er kandidaat is. Ik zou zeggen, Caroline, de vraag stellen.
Ja, ik heb ze te... Ja, ik heb ze te... Wat wil je zeggen, Mark? Sorry.
Wel, de vraag stellen is ze beantwoorden. Ik vermoed dat jij in dit geval dan kandidaat zult zijn.
Ik heb... Ik heb dat nergens gelezen, maar waarom ik de vraag stelde was omdat ik naar de statuten heb proberen te zoeken om te weten te komen van moet het altijd iemand van het college zijn. En ik vond die niet terug op geen van beide websites. Kwam ik met Google wel terecht dat het een van jullie moest zijn. Dus vandaar mijn vraag van de achterliggende reden is, hier zit zo'n talentvol publiek van nieuwe, of ja, in sommige gevallen nieuwe gemeenteraadsleden. Ik wou een oproep doen om hen de kans te geven om in dossiers geleidelijk aan te kunnen inwerken, om zo eigenlijk een doorstroom en een vernieuwing te kunnen doorvoeren. Dat was eigenlijk de achterliggende vraag.
Goed, maar ja. Officieel moeten we dus wel nu een kandidaat of kandidaten vragen, omdat wij dus de naam opengelaten hebben. Als er een kandidaat is, ja oké. Maar wij vragen jullie dus om op dat tweede stembrief dus de naam en te stemmen. Zijn er kandidaten?
Voorzitter, ik zou toch nog graag de vraag of de opmerking van Caroline even beantwoorden. Het is effectief zo dat we al heel wat gemeenteraadsleden hebben aangeduid voor die algemene vergaderingen. Hè. Dus in het verleden is dat al gebeurt dat eigenlijk bijna constant. Dus de algemene vergaderingen zijn meestal, maar effectief, meestal mensen van de meerderheid, omdat we dan met de fracties samen zitten en dat wordt dan afgesproken en op die manier is dat gegaan. Dus het is niet zo dat we alles voorbehouden voor de mensen van het Schepencollege. Onze agenda staat dikwijls vol genoeg dat we dat er niet allemaal willen of moeten bijnemen. Wat wel zo is, is dat voor de raden van bestuur van de intercommunales, wij, en dat is al van vorige legislatuur, ervoor geopteerd hebben om de bevoegdheden van de schepenen te linken aan de intercommunales, zodanig dat ook de nodige contacten kunnen gelegd worden. Dat hebben we dus wel gedaan. Nu, daar is het ook zo dat men vraagt om iemand van de meerderheid af te vaardigen elke keer. Maximum 15 mensen mogen in die raden van bestuur zetelen en een 16e wordt altijd aan een oppositielid toegewezen. Dat is, decretaal ligt dat op die manier vast. Maar voor de algemene vergaderingen is het zo dat we heel dikwijls, om niet te zeggen bijna altijd, mensen uit de gemeenteraad afvaardigen. We hebben daar misschien te weinig aandacht aan geschonken om dat ook af en toe eens te verdelen met de mensen van de oppositie. We hebben daar totaal geen probleem mee.
Goed, is er iemand kandidaat? Nee, dan stel ik voor dat we als plaatsvervanger de burgemeester. Dus ik vraag ook dus om zijn naam deze keer in te vullen.
Ja, dat is op stembriefje 2, hè, dat je dat dan moet invullen.
...19 ja en 1 ongeldige. Naar wie moet ik kijken? Goed, dan kunnen we overgaan naar puntje 4. Dat is de algemene vergadering van Providentia. Ja, Caroline gaat dezelfde vraag eigenlijk, hè. Daar is op geantwoord. Hè. Dus hier moeten we dus ook stemmen, zoals daar juist is, voor een effectief lid. Daar stellen wij dus Mark Morris voor. En voor een plaatsvervanger, Joke, waar ben jij kandidaat? Goed, ja dan stellen wij terug de burgemeester voor, Joël van der Elst. Goed, dan hebben we puntje 5. Dat is dus de goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering Providentia. Jullie hebben de punten daar gezien, dus ik vraag aan de gemeenteraad om onze gemeentelijke vertegenwoordiger te machtigen om dus alle agendapunten goed te keuren. Wie stemt voor? Eenparig. Dan zitten we aan puntje 6, dus het reglement over de verhuur van de gemeentelijke infrastructuur. Ik geef hier het woord aan Jury.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag brengen we het nieuwe reglement voor de verhuur van de gemeentelijke infrastructuur terug naar de gemeenteraad. Dan het vorige reglement wordt opgeheven en was ook al wat verouderd. Er zijn ondertussen al enkele nieuwe zalen bijgekomen waar dat we toch wel moesten aan Voerdal. Waarvoor we nieuwe tarieven moesten afspreken. We hebben al alle tarieven een keer herbekeken. We hebben die ook aangepast in dit reglement. De meeste tarieven zijn naar goedkoper geworden, dus omlaag gegaan. Dit hebben we gedaan eigenlijk voor onze verenigingen een beetje te ondersteunen. Over het algemeen is dit reglement gelijkaardig aan het vorige. We hebben daar ook een infomoment met de verenigingen over gehad op 1 april. We dachten daar een sterke opkomst te krijgen met veel vragen, maar precies was het huiswerk van de administratie heel goed gemaakt, want er was maar 7 mensen aanwezig. Dus, en er waren 2 puntjes die toegevoegd gevraagd zijn om toe te voegen. En we hebben daarmee ook rekening gehouden, want die mensen hadden ook gelijk. En verder, ja, het gaat dus over alle tarieven. De tarieven zitten erbij. We kunnen ook zien, de mensen kunnen niet vanaf 1 april zal dit reglement dus in voegen gaan. 1 mei zal dit in voegen gaan. Dus bij deze leggen we dit voor aan de gemeenteraad vandaag.
Wouter, je had een aantal vragen.
Ja, je gaat dat dus bij zo'n reglement uiteraard kijken wat er veranderd is sinds vorige keer. Artikel 12, daar zijn 2 alinea's op het einde bijgekomen. Waarin staat dat de gemeente de zaal kan opeisen voor eigen gebruik, zelfs als ze verhuurd was. Daar staat geen termijn op wanneer dat jullie dat kunnen. Je kan wel een zaal afzeggen tot 3 weken voordien zonder financiële consequenties. Maar zoals dat staat kun je eigenlijk de avond tevoren bellen en zeggen van we nemen de zaal in. Ik vind er een beetje een onevenwicht in. Moet daar geen termijn op geplakt worden van toch ook een week of zo? Want als mensen daar een feest willen geven in die zaal, ja, traiteur besteld, uitnodigingen verstuurd en dergelijke meer. En dan ook, wat verstaat men onder eigen gebruik? Is dat het gemeentebestuur zelf die dit doet? Of zijn dat ook ja, de randorganisaties? Ik denk aan de school, misschien de erfgoedkamer. Trekt zich eigen gebruik uit tot die zaken ook? Want normaal gezien weet je toch op voorhand wat dat je zelf gaat doen. Dus en kan je dat wel inplannen. De paragraaf ervoor over noodgevallen en overmacht, die vind ik terecht. Hè. Als er iets gebeurt, dan moet alles wijken als er een probleem is. Maar voor de rest kan ik niet echt zien dat jullie nog een, op korte termijn een zaal zouden cancelen die al verhuurd is.
Dank u wel, Wouter. Inderdaad, we hebben dat gezien. Tot op het laatste moment kan die geannuleerd worden door het gemeentebestuur en het lokaal bestuur. Door eigen gebruik, maar dit zal enkel gaan in geval van overmacht. Dus ik zeg zo met een brand, we moeten direct een zaal vrij hebben voor opvang tijdens een brand in een school of in een woonzorgcentrum. Daarvoor enkel, dat zijn extreme gevallen. Het is niet zomaar van slechte planning, zoals erbij staat, dat is geen reden om te annuleren. Het is echt in extreme gevallen. Tot nu toe heb ik mijn collega's, die toch al wel heel veel jaren in de gemeenteraad zitten, horen zeggen dat dit nog nooit voorgevallen is. Dat ze moesten een zaal weigeren aan iemand dat gehuurd was voor dit soort voorvallen. En het is niet voor zomaar dat het gemeentebestuur gaat zeggen, we hebben dat laatste moment, receptie of zoiets, daarvoor gaan we die annuleren. Nee. Het is echt voor extreme gevallen. En dit kan ook gaan over de scholen, dat kan dus over elk gebouw gaan wat daar in beheer is van de gemeente Wouters.
Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is de voorlaatste en derde laatste zin is eigenlijk hetzelfde in de artikel 12.
Dat is gewoon het openbare belang, hè, Wouters. Ja, dat is zo. Ja.
Oké, Wouter. En dan Caroline.
Ik heb het gelezen als wat extra puntjes ook op de i zetten, hè, qua opvolging, qua controle en dergelijke. Ik vond het dan wel interessant om aan u te vragen of het mogelijk is om binnen een half jaar eens een evaluatiemoment te voorzien van oké, hoe is dat nieuwe reglement onthaald, hoe loopt het in de praktijk. Dat is één vraag. De volgende is dat op de lijst van de gemeentelijke infrastructuur zag ik wel een aantal gebouwen ontbreken die wij door de gemeente uitgebaat worden. Dus ik vroeg mij af, ik heb al gezien gelijk de voetbalclub en de atletiek dat er nog gaat komen, maar er zijn nog meer gebouwen. Dus ik vroeg mij af van buurthuis Den Ham, waarom dat niet opgenomen is. En ook in de categorie 1 wordt verwezen naar de gebruikers, de kerkfabrieken, om hun pastorale activiteiten uit te voeren, maar ik zie de kerk niet in de lijst staan, dus daar wilde ik graag nog een beetje extra uitleg over krijgen.
Dank u wel, Caroline. Je vraagt eerst voor een evaluatiemoment te voorzien binnen een half jaar. Op zich hebben we dan niks tegen, maar dit reglement wordt vandaag goedgekeurd en gaat vanaf 1 mei invoeren. Ik verwacht daar eigenlijk weinig problemen mee. De mensen weten wat ze voorstellen. Iedere vereniging heeft een mail gekregen met dit voorstel van reglement. En had er veel problemen geweest, had ik eigenlijk wel veel meer volk verwacht op dat infomoment op 1 april. Dus de meeste mensen waren akkoord. Er zijn op al onze verenigingen 2 puntjes aangebracht, 3 punten. Oké, die zijn toegevoegd. En voor de rest heb ik op dit reglement nooit echt commentaren gekregen. Dus ik denk dat de administratie toch wel mag bedanken voor dit reglement, want dat is toch wel goed in elkaar gestoken. Ze hebben dat heel goed gedaan, die berekeningen ook van die tarieven. Ik wil daarvoor toch wel bedanken, ze hebben dat heel hard aan gewerkt. Dus een evaluatiemoment, voor mij, ik ben dat niet tegen. Dus als jij wilt, binnen een half jaar kunnen we dat doorsturen, dat hebben we op zich geen problemen. Dus dat kunnen we verkrijgen van ons, geen problemen. Dan uw tweede vraag, bepaalde gemeentelijke infrastructuur ontbreekt op deze lijst, dus ik denk dat het eerst is op het buurthuis Den Ham. Het buurthuis Den Ham, inderdaad, eigendom van de gemeente. Maar we proberen dat zoveel mogelijk aan de mensen van Den Ham, de vrienden van Den Ham, of hoe noemen ze juist, te laten verhuren, omdat we willen dat niet opentrekken voor iedereen, aangezien we daar al in het verleden toch wel met een aantal buren problemen gehad hebben met geluidsoverlast en problemen in de NAM. Als we dat openstellen naar brede publiek, dus naar iedereen, en daar is wekelijks een evenement met lawaai of festiviteiten, ik denk dat dat niet goed gaat ontvangen worden in de buurthuis de NAM, als we dat nog een keer gaan mosselen hebben of zoiets. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat we dat er ook niet bij gezet hebben. Daarnaast, is dat voldoende?
Maar zou het dan niet beter zijn dat je een artikel toevoegt waarin dat je zegt van deze gaan we expliciet, met die gemeentelijke infrastructuur gaan we expliciet niks doen. Want nu, ja, voor mij was het vaag, dus je zet een hele lijst van wat wel. Maar er zijn er veel meer en dan is het misschien wel goed dat we uitsluiten wat van de gemeentelijke infrastructuur niet daaronder valt om discussies of onduidelijkheden te vermijden.
Ik denk als we er gaan bijzetten, Caroline, dat we gaan discussies krijgen, dat we gaan veel meer problemen en vragen krijgen van waarom heb je het erbij gezet? Dat gaan wel veel problemen komen dan in de wijk. En dat willen we wel zoveel mogelijk plafonds laten, dat de mensen, het buurthuis is eigenlijk in de tijd het meeste gezet voor de bewoners van Damaville. En we proberen dat ook wel te behouden voor die mensen. Dus ik zou het toch liefst willen. En dat zijn ook de afspraken die in het verleden, de afspraken die in het verleden gemaakt zijn met die mensen.
Staat u?
Wat dan? Dat is toch een vraag, Karin? Inderdaad, de kerkfabrieken die staan in categorie 1 en mogen als gebruikers ook gebruik maken van ons gemeentelijke infrastructuur. Dat gaat dan over het vergaderen van de kerkraden, kerkfabrieken zoals we zeggen, daarover gaat het. De reden waarom dat de gebouwen van de kerk nog niet zijn, opgenomen, ja, tot 2028 zullen er nog liturgische diensten doorgaan. Dus ervoor gaan we niets wijzigen, vanaf 2028 zullen we dit herbekijken.
Ja, Ludo.
Ja, ik heb gelezen, was dat vorige week, van minister Gervits, dat hij aandringt om tegen het einde van het jaar een soort beleids- of gebruiksovereenkomsten af te sluiten, of een planning te maken over wat er gaat gebeuren wanneer de kerken ontwijd zijn. Want zij heeft al opgemerkt dat, dat zowat nog maar 30% van de kerken die ontwijd zullen worden dat niet hebben. Dus de meeste hebben dat al. En ik denk dat dat toch moet bekeken worden. Niet dat men op een zeker moment voor een domme feit staat en men niet weet wat men gaat doen met die kerken. Of hoe men ze gaat beheren.
Oké. Ik ga erop antwoorden omdat het zit in mijn bevoegdheidspakket, topvolgende kerkbesturen enzovoort. Ja, u zult u herinneren dat we recent het vernieuwde kerkenbeleidsplan hebben goedgekeurd. Voor onze gemeente komt dat hierop neer dat de hoofdkerk Sint-Pieters van Bertum zal zijn en dat er ook een liturgische bestemming blijft voor de kapel van Sint-Verona. De twee andere kerken, die van Leefdaal en die van Corbeek-Deile, zullen vanaf 28, en dat is het moment waarop de restauratie van de Sint-Pieterskerk van Bertum normaal zal voltooid zijn, zal vanaf dat moment zullen dan niet meer de bestemming hebben van liturgische diensten. Dat is voor ons een scharniermoment om de zaken anders te gaan aanpakken dan in het verleden. Dus voorlopig, u weet, we zijn gestart met de restauratie van de kerk van Bertum. De functie van hoofdkerk is verhuisd naar Leefdaal, maar ook in Corbeek-Deile zijn er ondertussen nog liturgische diensten. Het is de bedoeling om via breed overleg en ook met deskundige ondersteuning verder na te denken over wat vanaf 28. Het is zo dat de kerken van Bertum en van Leefdaal, Bertum en Corbeek-Deile zijn eigendom van de gemeente. De kapel van Sint-Verona is eigendom van het kerkbestuur. Dus we kiezen ervoor van voorlopig tot eind 27 over het gebruik, extra gebruik van deze gebouwen, vandaar de kerkbesturen nog verantwoordelijk voor te maken, tot op het moment dat we in een definitieve situatie van kerkbeleid planten. Maar we hebben nog meer dan anderhalf jaar de tijd, Ludo, om daar toch een brede discussie over op te zetten, ons ook te laten bijstaan om te kijken waar de mogelijkheden zitten. We gaan daar niet op vooruit lopen, we gaan daar toch een beetje een democratisch proces proberen van te maken, dat iedereen die daar mee wil over nadenken, daar ook de kans toe krijgt.
Goed, ik denk dat alle vragen beantwoord werden. Dus vraag ik nu aan jullie om dit reglement goed te keuren. Wie is akkoord? Eenparig. Puntje 7 gaat over een samenwerkingsovereenkomst IGP Mens. En ik geef hier graag het woord aan Iris.
Dank u wel, voorzitter. Wouter, je had een vraagje gesteld daarbij en ik zal anders daar een woordje uitleg bij geven. Of je mocht hem stellen, ja.
Nee, even. We hebben die teksten zitten lezen. We konden er geen chocola van maken. Dat was zeer schuimig Nederlands. Echt, kunnen we het down to earth brengen van wat kunnen we daarvan verwachten? Want dat konden wij niet opmaken uit die teksten. Ja. Vandaar mijn iets wat boude vraag om het concreet te maken.
Concrete punten. Ik had een beetje het gevoel dat ik terug voor de examen, terug een examen ging doen. Dus, ik geef hier graag een antwoord op, want gezondheidsmakers is een heel erg leuke intermenselijke samenwerking. Ik sta zelf in de zorg op brandwondencentrum en als er iets is dat ik daar heb geleerd, dan is dat preventie het beste geneesmiddel is. En als er iets is waar gezondheidsmakers op inzetten, dan is het preventie. Ik ga je ook even mee terug in de tijd nemen, 2020, corona, dat zou ik doen. Cianzano heeft hier toen een gezondheidsenquête gedaan ook. Die is hier ook toen op de gemeenteraad gekomen en door ons goedgekeurd. En hadden heel erg veel interessante inzichten. Ik heb er een paar uitgeplukt. 30% van de Bertemenaren, Leefdalenaren, Kroddebeilenaren, onze bewoners, kampen met angst en depressie. 42% met psychische problemen. Nog geen 50% eet dagelijks fruit. Hier in de gemeente is meer alcohol gebruikt dan in Vlaams-Brabant over het algemeen. Ja. Dus wie dat straks heen gaat drinken. En wat mij het meest verontrustte was dat bijna 50% niet twee keer per dag hun tanden poetst. Er zijn ook positieve dingen. We drinken niet zoveel frisdrank en we eten niet zoveel chips. En we roken minder en we bewegen hier meer in de gemeente. Allee, het is niet alleen negatief. Nu, wat heeft gezondheidsmakers, toen was dat nog logo, wat hebben ze daar uitgehaald? Ze hebben daar eigenlijk verschillende topics uitgehaald om doorheen de jaren aan verder te werken, want ze hebben zelf een meerjarenplan gemaakt. Ze vraagt 5 concrete punten, dus ik zal er een paar geven. Zo werd er ingezet op mentaal welzijn. De psychologen van hier, die zowel jongeren als ouderen helpen voor een verlaagde, voor een heel laag of soms graag budget. Warme William wordt ook heel erg hard ingezet, zowel op de scholen als ook breder. Generatie rookvrij is ook overal te zien aan de scholen of openbare domeinen, om niet te roken in zicht van kinderen als je nooit hebt gekend en nooit hebt gezien, dan gaat je dat ook niet doen. Weerbaarheidstraining voor kinderen ook, om te durven zeggen van nee, ik zeg nee tegen roken, ik zeg nee tegen drugs. Maar ook het troostpad is door gezondheidsmakers mee op poten gezet. Het warmteactieplan voor ouderen, te voorkomen dat ze eigenlijk oververhitten. Maar ook om omstaanders daarop aan te spreken van als je een oudere buurvrouw hebt en je hebt die al een paar dagen niet gezien of die begint van raar te doen in de tuin. Gedacht gaan voor valpreventie in de rusthuizen ook vooral, maar ook thuis. Educatieve pakketten voor scholen, voor mondhygiëne als je het jong hebt gedaan, jonge leeftijd is oud gedaan. En ook de bevolkingsonderzoeken, baarmoederhalskanker, darmkanker. Ik raad aan zeker ook eens om de site open te trekken van gezondheidsmakers, want daar staan honderden preventieve maatregelen. Dus daarvoor wij de samenwerking met gezondheidsmakers. Dus, ik hoop dat wel wat ik nog een vraag.
Vraag ik jullie om tot 31 december 2030 deze overeenkomst goed te keuren en ook het nodige te voorzien, administratief en financieel. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 8 gaat ook over een gebruikersovereenkomst, maar nu voor exclusief gebruik, Juri.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, we leggen vandaag de nieuwe overeenkomsten voor het exclusief gebruik met onze Giros, 3 Giros en 3 jeugdhuizen voor het exclusief gebruik van hun lokalen. Die gebruiken zijn opgedeeld in 1 gedeelte voor elke vereniging hetzelfde reglement, maar het tweede luik daarvan is iedere vereniging mocht nog aanvullen bij punten in de overeenkomst en die zijn allemaal toegevoegd aan dit document. We hebben iedere jeugdvereniging of Giro uitgenodigd om te komen of contact op te nemen. Ze hebben de kans gekregen voor een gesprek. 3 van de 6 zijn aanwezig geweest en hebben dus een aantal punten aangebracht of afgevoerd, want er waren bepaalde punten wat ze zeiden ook van kijk, we zouden al liever hebben dat dat verwijderd wordt op de lijst. En dan hebben we die verwijderd. 1 heeft zich gewoon niet laten horen van de verenigingen. Dus 5 van de 6 hebben eigenlijk toch wel contact gehad met ons. En waar eigenlijk weinig problemen mee. Het gaat even zuiver over de lokalen van de Giros en de jeugdhuizen. Maar ik heb verstaan dat er ook een paar vragen waren op die punt.
Ja, eerst Wouter.
Over jeugdhuis De Voer. Dat is een heikel punt. Dat zit midden tussen bebouwing. Ik heb gezien dat ze daar dezelfde voorwaarden op gekregen hebben als bijvoorbeeld de pomp in Corbeek-Deile, die toch ietsje meer afgelegen ligt qua geluidsoverlast. Weten de buren dat al? Hebben die daar ook een zeg over kunnen doen?
Dank u wel, Wouter. We hebben in het verleden al ongeveer 4 vergaderingen gehad. Ik denk dat het 4 zijn collega, Lucas. Ja, 4 infomomenten gehad met de buurt. Samen met de jeugdverenigingen. Dus met de Giro van met het jeugdhuis De Voer hebben we 4 keer samen gezeten. De eerste gesprekken verliepen nogal moeilijk. De tweede zijn beginnen beter te verlopen. De derde zijn ze nog beter beginnen te verlopen, want dan kwamen de buren al beter over elkaar met de jeugd en begonnen ze toch al met elkaar, zelfs met elkaar te praten en zo. Dus daar worden afspraken gemaakt. Wij hebben op 7 mei, komende week, hebben we terug een overleg met de buurt en we zien wel, dat is toch mijn bemerking, en ook bemerking van buurtbewoners dat dat zeer goed begint te lopen en dat er meer en meer vertrouwen komt in de jeugd. Er gaan zeer duidelijke afspraken gemaakt worden. Die gaan ook nu donderdag nog verfijnd worden. En we vinden dat de buren toch wel echt wel met de jeugd en de jeugd met de buren het veel beter beginnen te vinden. En dat de gesprekken veel gemakkelijker beginnen te lopen. Mensen die ik vroeger tegenkom na het eerste bijeenkomst waren allemaal kritisch van de buurt. En nu bellen ze mij trouwens op na de vergadering. Want ik vraag dan ook voor, zegt al in de vergadering als het goed verlopen is en als je meer vertrouwen begint te krijgen. Ik heb na de laatste vergadering 2 telefoons gekregen van de omwonenden, van 2 verschillende omwonenden, om te zeggen van oké, we beginnen toch wel eens een beetje vertrouwen te raken met de jeugd en we beginnen toch in te geloven dat ze van goede wil zijn. Dat zal ook van de gemeente afhangen. Je vraagt daar ook wat de aanpak, het plan van aanpak bij eventuele hinder. Ja, dat gaan we nog veel verfijnder uitleggen tegen hun en dat zal ook wel. Ja, als er hinder is, er is ook al gesproken over WhatsApp-groep tussen de buurt, tussen de mensen van de verantwoordelijke van het jeugdhuis De Voer. Dus ik heb ook wel al gevraagd van zeker graag in die groep bij te zitten voor te lezen wat er gebeurt of wat er elk weekend voorvalt. En als er echt grote hinder is, ja, dan zal er sowieso tussenkomst moeten gebeuren van de politie. Ja. Maar dat verwachten we eigenlijk niet. Wij hopen dat niet. En de jeugd is verwittigd. En de buren hebben dat ook gehoord, dat ze dikwijls, we hebben dat toch al dikwijls opgedrukt, Matthias, dat we het niet gaan mee lachen. Het is niet zomaar van iedere week de politie daar staan, dat de mensen dat slapeloze nacht hebben, dat willen wij trouwens ook niet. We begrijpen ook dat de mensen redelijk ongerust waren, maar het begin beter te weten. Waar de eerste vergadering iemand sprak van te verhuizen, die de mensen zegt, ja ik heb vroeger ook in het jeugdhuis gezeten, kan niet anders als daarmee akkoord gaan eigenlijk. En het zal allemaal ons werk niet uitdraaien als dat het voorgesteld is. Dus dat vind ik wel positief.
Wouter? Meren?
Ja, ik had enkele vragen over de brandveiligheidsattest om te beginnen. Bij het brandveiligheidsattest van Giro KD is het plan van de kelder uit 2017 geüpload. Ik ben er zeker van dat in 2017 de kelder van de Giro net is afgekeurd voor brandveiligheid, omdat daar een doorgeefluik was en dat dan die brandveilig werd gevonden. Dan daarna was er geen dampkap in en nu de dampkap onttrekt de lucht uit de dingen waardoor het dan vaak intrekt, de keuken. Dus ik denk, is dat dan omdat er nu nog geen brandveiligheidsattest is van Giro Kordegijlen?
Inderdaad, nee. Ik heb bij de laatste gesprekken met de verantwoordelijke wat het reglement opgemaakt heeft en samengesteld heeft, het erover gehad. Dus in het verleden was er een doorgeefluik waardoor dat dat niet in orde was. Dus dat is geen attest van de brandweer. Maar in de komende maand, op de eerste keer dat er een keuring, als ze komen keuren van een brandweer, ze hebben ook al nodige contacten onderlegd voor die brandweerverslag. Dus toch van een keuring en een brandweerverslag toe te voegen aan dit reglement. Allee, een jeugdhuis zonder een brandweerverslag voor toe te voegen. Niet zo goed, maar ze hebben het ook niet gevonden. Was er een of was er een, ik weet niet. En er zijn ook wel aanpassingswerken moeten gebeuren in het jeugdhuis. Dus dat blijkt ook tijdens onze rondgang dat er ook een zaak niet in orde was van de gemeente uit. En dat wordt ook aangepakt. Dus daar is de gemeente ook volledig mee bezig. Met, ze hebben ook opgewezen, door de veiligheidspreventieadviseur. En dat is aan de kant op zijn ze toch aan bezig. Dat is mijn werk nog vermeld. Dat is ons overleg.
Ja, even voor duidelijkheid, dat het dus over de Giro en niet over het jeugdhuis van Kordegijlen. Omdat jij daarna refereerde terug naar het jeugdhuis. Ja, dat kunnen wij dan daarvan op de hoogte gebracht worden wanneer dat brandweerverslag er wel is. Want dat is al sinds dat ik nog in de jeugdhuis zat, dat dat gekeurd ging worden. Dus ja. Dat is wel al een tijdje gaande. Daarnaast had ik nog vragen over brandveiligheidsplannen. In de verslagen van Giro Berten en Leefdaal staan dat er bepaalde attesten moeten voorzien worden en dat dan de enige voorwaarde is dat het brandattest geldig is. Zijn die in orde intussen?
Nee, ik heb juist een keer naar de algemeen directeur gekeken en uitgevoerd.
Ja.
Maar we willen dat wel navragen.
Ja, dat zou wel fijn zijn.
Voilà. Ik vind de jeugdhuis of een Giro toch wel nodig zijn. Alles moet nodig zijn en moet gekeurd zijn. Zeker.
Ja, maar eigenlijk is geen enkel van die brandattesten helemaal dan in orde. Omdat die van, ging nu ook beginnen over die van het jeugdhuis van Kordijk. Dus de laatste brandverslag dat er is toegevoegd. Dat was eerst van 2016 en ik heb dat opgezocht. En elke 5 jaar zou dat vernieuwd moeten worden. Dus, en daar zit ook niet de, de kelder bij, die daar ook deel is van wat het jeugdhuis van Kordegijlen mag gebruiken. Dus als je toch bezig bent met te checken, dat kan misschien bij op de lijst. En dan, ja, want ook zeker omdat de kelder nog daar toestemming verleent om daar een feestje te, te doen binnenkort. En die, dat staat dus niet mee opgenomen in het brandveiligheidsverslag. Als deel van het jeugdhuis. En dan nog een laatste puntje, ook over het jeugdhuis van Giro de Pomp. Ik heb daar eens mee gesproken over die dingen dat nu voor ligt vandaag, over de exclusieve gebruiksovereenkomst. Die zitten met een zaal die dan niet afgesloten kan worden. En zij worden dus uitsprakelijk gesteld voor diefstal, maar ze zijn eigenlijk heel bang voor een geluidsinstallatie die dat ze pas nieuw hebben gekocht, die dan niet afgesloten kan worden, want dat is een hele grote installatie, dus ze kunnen die niet telkens naar hun kelder of achter de toog opbergen. Dus vroeg ik me af of dat daar toch misschien nog eens naar gekeken kan worden, of dat dat toch specifiek voor dat dan aansprakelijkheid voor de gemeente kan zijn in plaats van voor jeugd en de pomp, want ik snap hun angst hier wel in.
Volledig gelijk. Maar ik stel voor, meneer, dus het aantal vragen dat je gesteld hebt, dat we dan ook op de groei er bekijken. En dat we de nodige documenten aan bond na de keuring, want allee, dat was mijn directeur zelf, en ik zou dan nu van op de hoogte. Dus, maar dat moet zeker in orde zijn. Als het voorvalt dat iedereen dat is.
Dank u.
Goed, dus dat wordt meegenomen. En dan Caroline nog, denk ik.
Ik weet dat het geen nieuw artikel is, maar ik wil eigenlijk wel eens de redenering begrijpen achter het feit dat gebruikers die geen huur betalen, de ruimte wel onderverhuren. Ik wil gewoon de geest van die, van dat element begrijpen. En dan ook, waarom zijn die regels voor de giro strikter dan voor de jeugd? Dat vroeg ik ook af.
Dank u wel, Caroline. Waarom dat zij mogen onderverhuren, dat wij kennen zien. Dus ja, giro's en jeugdhuizen hebben niet veel financiële middelen, werkingsmiddelen. Dus zij moeten het halen uit het verhuren van een aantal verhuurbeurten van zeg maar, buren, giro's of jeugdhuizen voor een overnachting of een in de voor in de zij moeten dat kunnen toch iets financieel uithalen en daarvoor is er ooit regels, afspraken gemaakt voor een 4 à 5 keer per jaar dat ze mogen een verhuuring doen van een gebouw dat we toch iets in de kast hebben. Zij moeten dus ook midden hebben voor ergens anders te gaan. De jeugdhuis is ook gemakkelijker, die hebben al iets van inkomsten van de dranken en zo, maar de giro's eigenlijk niet.
En wat is de redenering dat de giro striktere regels daarom moet volgen dan de jeugdhuis? Allee, zo heb ik het gelezen, hè, dat er veel meer voorwaarden zijn voor hen dan voor jeugdhuizen op dit moment.
Qua onderverhuuring.
Mag ik anders even zeggen? Ik denk, zeker op het gebied van de giro's, ja, daar is voor mij de doelgroep heel belangrijk. We zitten daar met de onderverhuuring voor tot onder 14-jarigen, bewust dat we dat jonger hebben gehouden. Maar we zijn er ook met giroleden, verantwoordelijken, dat vaak ook nog minderjarig zijn, dat we dat iets beter willen kunnen monitoren. En het verschil daarbij is natuurlijk ook, het verhuur of onderverhuur voor giro's gaat vaak ook gepaard met een overnachting. Bij jeugdhuizen is dat niet het geval, en omdat dat toch over die overnachting gaat, willen we dat toch net iets beter opvolgen, dat dan net iets strikter gedefinieerd staat. Dat is een beetje de reden voor de giro's.
Goed, dat was het wat betreft de vragen, dus dan kunnen we dit ter stemming brengen. Dus wij vragen om dit of deze gebruiksovereenkomst goed te keuren. En dus deze nieuwe vervangt dan het oude reglement van 28 maart 2023. Wie stemt voor? Eenparig. Dan hebben we puntje 9, dat is de hernieuwing van een convenant erfgoedkamer. Ja, dat waren ook een paar vragen. Mark, ga je dat eerst inleiden? Of?
Ik denk, voorzitter, dat er niet zo heel veel inleiding nodig is. Die convenant is niet wezenlijk verschillend van de samenwerking die we in het verleden hadden. Maar ik heb gezien dat Wouter onder andere daar een punctuele vraag rond had.
Ja, er zijn al eens awkward momentjes geweest in de keuken, dat er dan plotseling twee gebruikers waren, dat de erfgoedkamer van de keuken wou gebruik maken, een koffie zetten wellicht, zodat er een feest aan de gang was en dergelijke. Dus zijn daar regelingen rond? Is de keuken ook voor de erfgoedkamer beschikbaar? Dat is één. En dan heel praktisch, je zult nog eens door de tekst moeten gaan, want daar zit een lappen tekst in die twee keer voorkomt. Pagina 7, je zit in een andere layout en bevat een stuk een tekst die ook op pagina 8 voorkomen. Daar ga je eens moeten redactioneel doorgaan.
Oké. Wat je zal gezien hebben bij het puntje 6, dat het wagenhuis van de pastorij en de keuken verhuurd wordt. Dus ik verwijs naar het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2022, waarbij we een huishoudelijk reglement hebben goedgekeurd hier voor de pastorij van Bertum. En daar zit ook een bijlage bij en daar staat ook duidelijk in wie welke lokalen kan gebruiken. Er zijn twee vaste lokalen toegewezen aan de erfgoedkamer, maar dat is het ook. Zij zijn zeker niet exclusief bevoegd voor het gebruik van de keuken, want die verhuren we mee samen met het gebruik van het wagenhuis. Als daar geen gebruikers zijn en zij zullen daar wel eens koffie zetten, maar alleen in principe zie ik niet goed in op welke basis de erfgoedkamer permanent die keuken zou nodig hebben. Dus dat is allemaal geregeld in het huishoudelijk reglement. En dan twee, wat de bijlagen betreft, ik denk dat jij een record gebroken hebt door onmiddellijk de bijlagen open te doen als je dat binnengekregen hebt. Want de dag zelf heb ik aan de administratie gevraagd. Er was een slechte samenvoeging geweest van een document, waar inderdaad nog een pagina 8, maar die gaan we nu niet meer terugvinden. En die gaan we al een week niet meer terugvinden, want toen is dat document al aangepast geweest. Dus ik had het ook gezien als de meeting opengezet was en ik heb onmiddellijk aan het secretariaat een seintje gegeven dat daar bij het samenvoegen van teksten een foutje gebeurd was. Maar zeg, pleit voor u dat je als een bliksem, als dat binnengekomen is, al open gedaan hebt. Want het kan maar een kwestie van uren geweest zijn. Maar neem aan dat daarmee je vragen zijn beantwoord. En dus voor de rest ja, is het de bedoeling dat we de convenant ook, de lichtjes aangepaste convenant vanaf 1 mei 2026 afsluiten met de erfgoedkamer.
Ludo, jij wou dit ook bespreken?
Ja, ik wou toch. Enfin, stel mij zo vragen over de samenstelling van het bestuur. En je hebt dus mensen vanuit de gemeenteraad, of het schepencollege liever, en dan heb je zo een stuurgroep, die dan ook nog eens twee leden kan aanduiden. Ik vind dat allemaal zo een beetje ondoorzichtig is. Kunnen mensen zich daarvoor kandidaat stellen voor dat bestuur, of wordt dat door het bestuur zelf mensen aangesproken om hen te vervoegen? Dan vind ik dat niet zo erg doorzichtig. Een tweede geval vind ik ook dat men, gelijk in andere gemeentes bestaat, dat eigenlijk iedere fractie in de gemeenteraad een afgevaardigde zou mogen hebben in dat bestuur. Ten slotte gaat het gaat hier over erfgoed, dat is van alle burgers. En het bestuur zelf, buiten de mensen van het Schepencollege, maar die mensen van het bestuur, die vertegenwoordigen alleen zichzelf. Terwijl ik het opportun vind dat de gemeenteraad hier vertegenwoordigd is in dat bestuur. Want ook de jaarverslagen, de financiële verslagen, daar hebben wij geen inzicht in. En dan zie ik hier ook, ik weet niet, maar misschien dat dat ondertussen opgelost is, dat zij nog brochures uitgeven waarvan de gemeente er 10 gratis krijgt. Vroeger was het zo dat men zelfs eerst een lidkaart moest betalen van 10 euro om ook dat brochuurtje te krijgen. Terwijl het taak is van de erfgoedkamer van heel de bevolking te informeren over hun activiteiten. Dat was het.
Goed. Ik denk dat ik een aantal van die dingen die je vertelt, Ludo, al bij minstens twee vorige gelegenheden en vorige legislaturen ook gehoord heb, als de zaak van de erfgoedkamer aan bod gekomen is. Misschien een paar zaken preciseren. De erfgoedkamer is een VZW. Dat is een aparte vereniging die opgericht is in 2008 door mensen die een hart hadden voor erfgoed. Die daar allerlei initiatieven ontwikkeld zijn. En eigenlijk hebben we van in het begin als gemeentebestuur met hen, zoals dit, een overeenkomst afgesloten om te zeggen, kijk, wij willen jullie ondersteunen, maar wij willen daar een aantal zaken in ruil voor. Dat staat in alle duidelijkheid hier in de convenant. En dat is niet de eerste keer dat we die hier voorleggen op de gemeenteraad. Dat is al een aantal keren in het verleden ook gebeurd. Dus de vereniging zelf, dat is een autonome vereniging waar de statuten van in het staatsblad verschenen zijn en die geleid wordt door de mensen die daar lid van zijn. Wat wel zo is, en als je de tekst gelezen hebt op pagina 6, dan hebben we daar ook iets gezegd van de verplichtingen van de erfgoedkamer. En we zeggen daar bovenaan pagina 6 in een puntje 6, dat we eigenlijk een uitbreiding van het bestuur van de erfgoedkamer zouden willen hebben tegen 1 januari 2028. Het groepje is heel beperkt geworden. Er zijn een aantal mensen overleden. Het is echt wel nodig dat daar nieuw, enthousiaste mensen komen die een hart hebben voor erfgoed en die daaraan willen meewerken. Als het gaat over die stuurgroep, dat is gewoon een structuur om op te volgen die convenant of de verplichtingen daarin worden nageleefd. Dat is ook niet nieuw, dat is iets wat al jarenlang bestaat, waarbij twee leden van de mensen van de erfgoedkamer en twee leden aangeduid door het college samen bekijken, twee of drie keer per jaar, loopt alles goed, hoe zit het met de financiën, hoe zit het met de financiële verslagen, wat zijn de activiteiten, wat zijn de afspraken, wat gaat er meegedaan worden over de monumentendag, enzovoort. Dus niet meer en niet minder. En dus die organisatie kan voor de rest, als zij beantwoorden aan de afspraken die ze gemaakt hebben, volledig autonoom. Ik zie echt niet waarom wij afgevaardigden van deze gemeenteraad daar allemaal nog zouden moeten in dat bestuur gaan zitten. Binnen de kortste keren komt men dan niet meer of vindt men... dit is voor mij, dit is een autonome organisatie en we vragen wel dat zij naar de toekomst toe, toekomstgericht, dat ze werken aan een uitbreiding van hun bestuur.
Als ik het goed voor heb, zijn de gemeentes verplicht om een erfgoedkamer op te richten. Dat is zo, het is waarschijnlijk gelijk dat gezegd, gewoon enkele geïnteresseerden die dat opgestart hebben, maar ondertussen is dat toch ook wel de gemeente die daartoe verplicht is om een erfgoedkamer in te richten. Hè?
Wil je mij die wettelijke bepalingen een keer bezorgen waar staat dat een gemeente verplicht is van een erfgoedkamer? Dat is nieuw voor mij, echt waar.
Goed, volstaat dit?
Ja, maar ik blijf er nog eens bij dat die transparantie over het gebruik van de middelen en dat wij hier de gemeenteraad daar niks van weten, kun jij wel gemakkelijk zeggen, dat is een autonome vereniging, maar ze werkt wel met het geld van de gemeente, hè?
Ludo, ja. Die rekeningen en die documenten, die komen op het Schepencollege. Je hebt toegang tot alle verslagen van het Schepencollege en alle bijlagen. Dus.
Goed. Dus ik stel voor om dit punt te stemmen zoals het voor ligt. Dus dat zijn een aantal artikelen. Hè. Dus goedkeuring van de convenant, ook de jaarlijkse forfaitaire toelage En dus de inwerkingtreding is dus op 1 mei 20.
Ondertussen heeft mijn collega hiernaast eens even opgezocht die verplichting, want die is er niet. Er is geen verplichting om een erfgoedkamer op te richten. Ja, er is wellicht een of andere minister die bevoegd is voor erfgoed. Dat weten wij zeer goed. Maar dat is nog niet hetzelfde als een verplichting om een erfgoedkamer op te richten. Oké.
Goed, dan kunnen we nu stemmen. Wie is akkoord met dit punt? Zeventien voor. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? 3. Dan kunnen we overgaan naar punt 10 en dat gaat over de inname van het openbaar domein. Tom.
Dank u wel, voorzitter. Zoals jullie hebben kunnen lezen en zoals ik in het verleden heb gezegd, komen we nu regelmatig met nieuwe reglementen die met inkomsten te maken hebben. We zijn hier met de inname openbaar domein. En we moeten daar eerlijk toegeven dat dat niet echt een retributie is, was. Wij leveren geen prestatie aan derden, maar dat het eerder een belasting is. En vandaar de aanpassing van het reglement. Voor het overige is dat vooral een vernieuwing, omdat we daar toch wel vorige legislatuur al eens zeer grondig zijn doorgegaan. En dat dat toch wel een systeem is dat goed werkt, een zeer getrapt systeem met innames. Met tarifering afhankelijk van de inname van de periode, van de grootorde, van de aanvraagperiode. En dan wordt ook jaarlijks geïndexeerd. Vandaar ook de vraag om die terug goed te keuren.
Goed, hier waren geen vragen over, dus wie stemt voor? Eenparig. En dan zitten we aan het laatste puntje, dus mondelinge vragen, maar die waren er niet. Dus geef ik eigenlijk nu nog, vooraleer we afsluiten, het woord aan de burgemeester die nog een mededeling heeft.
Ja, dank u voorzitter. Korte mededeling, maar we hebben vorige maand, op de vorige gemeenteraad punt gestemd waarbij we de invoering hadden van de zone 50 of de snelheidsbeperking van 50 in de strook. Op de Neerijse Steenweg tussen de fietsnelweg en de Vlieguit. Ik wil daar een korte update over geven. In de eerste week van april hebben we daar gemeten, zoals ik gezegd had. En we hebben daar vastgesteld dat de V85 tussen 63 en 64 lag. Dus dat is te snel. Hè? Dus de beperking is 50, maar de politie liet direct ook wel weten van als je van 70 komt, dat dat toch al wel een gedragswijziging is, maar nog absoluut niet wat we zouden willen. We hebben op 15 april dan onze mobiliteitscel gehad, waar dat ook besproken is en waar ik gevraagd heb om flitsbeurten in te lassen. 15 april was toevallig, en dat is toevallig, de dag van de flitsmarathon. Dus we waren volop bezig en hebben op die dag die strook meegenomen. En daar zijn toen 169, op het moment dat ze geflitst hebben, 169 voertuigen gepasseerd. Dus 169 voertuigen gecontroleerd. En daar zijn 33 PV's opgesteld. Dus dat is 80%. Dus 80% was in regel en 20% was niet in regel. Dat is te veel, hè? Dus we zullen daar verder blijven op inzetten. Dat is nog altijd te veel, maar de politie oordeelt dat dit een cijfer is, een eerste cijfer, waarbij ze toch wel vermoeden en ervan uitgaan dat ze dat onder controle kunnen houden. Dus er zullen nog flitsbeurten volgen om op die manier de snelheid naar beneden te halen. En van die 80 zouden we toch wel graag tussen 90 en 95 ergens landen. Dus dat is een korte update. We blijven dat opvolgen en de flitsbeurten zullen nog volgen. Met de bedoeling van de cijfers te behalen die we graag zouden willen behalen. Daar. Kan daar misschien nog aan toevoegen dat, dat ik vandaag ook een gesprek gehad heb met mijn collega van Huldenberg over die fietsnelweg die daar de baan kruist en waar dat we toch nog altijd vinden dat het overzicht niet is wat het zou moeten zijn. We willen met de werkgenootschap toch nog eens terug aan de slag om te kijken of het daar, de Blokkenstraat is iets beter omdat je daar veel beter zicht hebt. Je ziet de fietser daarvan veel verder komen. Aan de NRS-systeemweg is dat toch niet het geval. En we willen daar blijven op inzetten en in overleg met de werkgenootschap blijven om te kijken om het zo veilig mogelijk te maken. Maar ik kom daar zeker nog mee terug.
Wil iemand daarop reageren? Nee? Goed, dan sluit ik hier de gemeenteraad.